Waar ik het vanmorgen over wil hebben, dat gaat ook een beetje diep, denk ik. Dat is zeg maar het onderwerp dat Jezus zegt, ik ben gekomen om de wil van mijn vader te doen. Maar dan, indien mogelijk, doe deze drinkbeker bij me weg. En hoe kun je dat met elkaar rijmen? Ik ben gekomen om de wil van mijn vader te doen, maar indien mogelijk, doe deze drinkbeker bij me weg. We kijken naar de Bijbel in de eerste hoofdstukken, twee bladzijden dan. Er staat in de Bijbel alleen al het geweldige, het volmaakte bestaan hier op aarde. Er markeerde niks aan. Alles was perfect, alles was volmaakt. Slechts twee bladzijden in de Bijbel. Genesis 1 en 2. En dan komt hoofdstuk 3. De verleiding van Satan, die alles weer kapot wilde maken. En dan komt God gelijk op met zijn reddingsplan. Want er staat ook in de Bijbel, in die eerste hoofdstukken, God zag alles wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Het was niet alleen goed, het was zeer goed, het was perfect. En dan die zonde. Maar er zijn er twee bladzijden dan, die gaan over de perfectheid en de volmaaktheid, dat het goed was. En dan in mijn Bijbel ruim 1350 bladzijden over de gevolgen daarvan. Wat er gebeurd is na de zondeval. Over de gevolgen in Gods genade, Gods reddingsplan, wat uiteindelijk uitmondt in de komst van de Messias, waar het volk Israël voor gebruikt is. De Messias is geboren uit het volk Israël. Daarom is het ook heel belangrijk, lieve mensen, dat we ook steeds op de bres staan op het volk Israël, want die wordt nog steeds zo aangevallen. Het draait allemaal om dat Midden-Oosten, om dat kleine stukje land eigenlijk, het volk Israël. Dat is ook niet alleen maar een strijd in de zichtbare wereld, maar het is een enorme strijd in de hemelse gewesten. Daarom moeten wij ook steeds op de bres blijven staan voor Israël. Dit even terzijde. Maar de Heer Jezus daar aan het kruis, die schreeuwde met een overwinningskreet. Niet zoals het vaak in een film wel eens naar voren gebracht wordt van het is volbracht. Maar het was een overwinningskreet van de Heer Jezus. Het is volbracht. Finished. Het is gebeurd. De Satan is verslagen. Het heil is gekomen. Dat wij die redding hebben ontvangen. Maar wat ging daaraan vooraf? Daar willen we het over hebben. God maakte een plan. God zond zijn zoon. En dat is die mysterie. Maar Gods zoon, de Heer Jezus, is God zelf. Immers alle dingen zijn door hem, voor hem en tot hem geschapen. En de Heer Jezus kwam hier gewoon als mens. Kleedde zich net zo als de andere mannen. En dus hij zag er gewoon uit als mens. En tegelijkertijd was hij God. Maar als God mens, was hij natuurlijk wel beperkt. Maar hij kwam hier dus met een doel. En Johannes die legt dat doel onder andere ook uit. In Johannes 3, vers 8. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de mensen, de werken des duivels verbreken zou. Niet om de mens te breken, maar om de mens te behouden. Maar het is er wel eens tot ons doorgedrongen dat er vaak wel heeft om, dat het wel spannend was. Het heeft erom gespannen, om het zo maar te zeggen. Maar in Genesis 6 staat, toen de Heere zag dat de boosheid des mensen groot was op aarde, berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En dan komt het smartte hem in zijn hart. Nou, dat zegt nogal wat. Het berouwde de Heere dat hij de mens geschapen had, het smartte hem in zijn hart. Daar hoef ik verder geen uitleg. Als je alleen daarnaar luistert, het smart hem in zijn hart dat hij de mens gemaakt had. En dan zegt hij, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien. De mensen, zowel als het vee, als de dieren en de gevogelten. Want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar gelukkig was daar Noach nog. Hij vond genade in de ogen des Heren. En dat is er vaker gebeurd ook volk Israël. Toen het volk Israël onder leiding van Mozes eruit Egypte geleid was. En toen in één keer afgoden gingen dienen die gouden kalf. Toen wou God er een einde maken met het volk. Ik stop ermee en ik ga jou Mozes gebruiken. Dan ga ik vanuit jou een nieuw volk laten groeien, laten ontstaan. Waar ik mijn boodschap door kan brengen. Maar Mozes, hij had Mozes daar ook kunnen zeggen van, dat lijkt mij wel wat. Maar nee, Mozes ging op de bres voor het volk. En het gebeurde dus niet. Hij was een middelaar. als een type van de Heer Jezus, als middelaar tussen God en mensen. Maar we gingen er eigenlijk allemaal aan vooraf. Als iemand zijn einde ziet naderen van zijn leven, dan ga je je zaakjes regelen. En dat deed de Heer Jezus ook. De Heer Jezus die trok zich terug met zijn 12 vrienden, de 12 discipelen. In het begin was Judas er ook nog bij, maar die haakte al heel snel af dat hij wegging. Dus hij deelde zijn hart, de geheimen van zijn hart, deelde hij uitgebreid, alleen Johannes die heeft er echt uitgebreid over, met zijn vrienden, met zijn 11 discipelen. Markus 14, vers 13 tot 16. Laten we dat eens even lezen. Markus 14, vers vanaf vers 13. En hij zond twee van zijn discipelen uit en zeide tot hen: ga naar de stad en er zal u een man tegenkomen die een kruik water draagt. Volgt hem. En zegt tot de heer van het huis waar hij binnengaat: de meester zegt, waar is voor mij het vertrek waar ik met mijn discipelen in de Pascha kan eten? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, van al het nodige voorzien. Maak het daarvoor ons gereed. En de discipelen gingen heen en kwamen in de stad en vonden het zoals hij hun gezegd had. En ze maakten het Pascha gereed. Dus, en dat is maar een klein gedeelte wat hier er staat, gaat verder van het avondmaal werd ingevoerd. En dan werd de verloochening door Judas voorzegd. En dan heb je gelijk Gethsemane. En dat vind je ook weer terug in Matthäus en Lucas. Ook diezelfde boodschap, ook die bovenkamer. En dan het instellen van het avondmaal. Judas die wegging. Behalve Johannes, die gaat er veel en veel uitgebreider op in. Johannes die deelt maar even het liefst 5 hoofdstukken. En dan een van de meest waardevolle woorden wat de Heer Jezus daar gesproken heeft. Niet alleen voor die 11 discipelen, maar de Heer Jezus keek als het ware verder. Hij wou zijn hart delen, ook voor de toekomst, voor de gelovigen, voor zijn volgelingen. En er was zelfs al een vermelding genoemd van de opname van de gemeente. Maar we kijken dan even naar, moet ik even weer opzoeken, Johannes 13. Dat begint dan met de voetwassing. Dan haakt Judas die haakt dan af. Dan spreekt Jezus allemaal afscheidwoorden. En dan zegt hij in vers 31 staat daar. Kinderkens, nog een korte tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken. En gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Zo spreek ik thans ook tot u. Er was wat verwarrend voor de discipelen. Maar de Heer Jezus noemt hem ook heel close eigenlijk. Kinderkens. En dan heb je het hoofdstuk 14. En dat gaat allemaal in die bovenkamer, hè, waar we het zo straks in Markus over lazen, waar ze naartoe gingen. In het huis des vaders, daar zijn vele woningen. En immers, ik zou het u gezegd hebben, want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Die was natuurlijk ook voor de discipelen wel wat onverstaanbare taal. Hoe gaat dat? Maar Paulus werd daar ook weer door geïnspireerd. En die heeft het dan ook heel duidelijk over de opname van de gemeente. Maar daar gaat het nu niet om, dat is het onderwerp niet. Maar dan gaat hij verder in hoofdstuk 14. Dan belooft de Heer Jezus de trooster, de Heilige Geest. Die voor altijd bij ons zal blijven. Ik laat jullie niet als weden en weduwen achter. Maar ik zal de trooster zenden die altijd bij jullie zal blijven. Hoofdstuk 15. Heeft het over de ware wijnstok en wij zijn de ranken. Ik ga er even snel doorheen. Hoofdstuk 16. En daar staat dan nog een veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Dus er zijn allemaal belangrijke zaken wat de Heer Jezus dus deelde met zijn discipelen. En ook voor ons. Wij hebben dit allemaal gekregen. En dan hoofdstuk 17, dat is, kennen we allemaal wel, het hoge priesterlijk gebed. Nou, als je daar al alleen naar kijkt, het hoge priesterlijk gebed. Maar eigenlijk moet je dat lezen. Wij halen het dan, we lezen het. En dan lezen we, oh wat geweldig wat de Heer Jezus allemaal bad. Maar denk je eens even in welke situatie, hoe de Heer Jezus zich voelde toen hij dat allemaal met zijn discipelen deelde. Hij zag ook zijn de gemeente, hij zag de gelovigen, hij zag het volk Israël. En als we dat vanuit die houding of vanuit die gedachte daarop naar gaan luisteren, naar het hoge priesterlijk gebed, wat zijn dat dan rijke woorden, gelijk voor de toekomst, ook voor vandaag en de dag, waar we nog heel veel in hebben. Maar het gaat dan om het hart van de Heer Jezus. Jezus deelt hier de geheimen van zijn hart. En dat vind ik wel een van de mooiste dingen, dat hoge priesterlijk gebed. En dan lezen we in hoofdstuk 18 van Johannes de gevangenneming. Gethsemane wordt eigenlijk helemaal niet genoemd. Dan gaat het gelijk over in de gevangenneming. Andere evangelisten, Matthäus, Marcus en Lucas, die delen dat wel over Gethsemane. En dat vind ik zo mooi, zo Johannes dat dan uitlegt. Hè. Dan komt hij daar, gaan ze daar weg en dan komen die soldaten eraan. En dan zegt de Heer Jezus, wie zoek jij? Dan krijg je als antwoord, Jezus de Nazareër. En wat zegt Jezus dan? Ik ben het. En wat gebeurde er? Dat hele leger, ze deinsden terug en vielen plat op de grond. Heb je daar wat over nagedacht wat er gebeurde? De gezag en die autoriteit van de Heer Jezus. Net Gethsemane achter de rug. En daar gaan we zo naar kijken wat daar allemaal gebeurde. Daar gaat het over die drinkbeker. Maar wat voor een gezag en autoriteit dat de Heer Jezus had. Ik ben, de woorden ik ben God, de Almachtige. Die woorden van die God ook tot Mozes sprak. Wie zijt gij? Hoe is uw naam? Ik ben. En de Heer Jezus zei van ik ben die ik ben, als het ware. Ik ben het. En ze deinsden terug en het hele leger ging onderuit. Maar dan willen we even kijken wat er aan vooraf ging aan Gethsemane. Dan gaan we even kijken naar gedeelten in Matthäus. Matthäus hoofdstuk 13 geloof ik, beginnen we mee. Nee, 16. Heb ik ook op de beamer laten zetten, geloof ik. 16. Ja, vanaf vers 21, twee versen. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En dan lezen we in hoofdstuk 17, vers 22... Even zoeken. Terwijl ze samen in Galilea verkeerden, zeide Jezus tot hen, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en zij zullen hem ter dood brengen, en ten derde dagen zal hij opgewekt worden, en zij werden zeer bedroefd. En dan gaan we naar hoofdstuk 20, vers 17, de derde aankondiging. Toen Jezus zou opgaan naar Jeruzalem, nam hij de twaalfen terzijde en onderweg sprak hij tot hen. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en schriftgeleerden en zij zullen hem ter dood veroordelen. En zij zullen hem overleveren aan de heidenen om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen en ten derde dagen zal hij opgewekt worden. En dan tot slot in Matthäus 26, vers 1 en 2. En het geschiedde, toen Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide, gij weet dat het over twee dagen paasfeest is, en als dan wordt de Zoon des Mensen overgeleverd om gekruisigd te worden. Dus er waren vier duidelijke aankondigingen, ook de andere evangelisten deden dat ook, en toch begrepen de discipelen het niet, want ze kwamen er helemaal niet op terug. Maar wat mij omgaat nu, dat de Heere Jezus het zo belangrijk vond, dat hij dat iedere keer weer zei, want dat was zijn doel waarvoor hij gekomen was. En dan denk ik steeds weer, wilt u deze drinkbeker bij me wegnemen? Pas sloeg daarop eigenlijk. En als we nou versen 36 tot 46 lezen, van hoofdstuk 26, dat gaat dan over Gethsemane, 36. Toen ging Jezus met hen naar een plaats genaamd Gethsemane en hij zeide tot de discipelen, zet u hier neder terwijl ik heen ga om daar te bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus mede en hij begon bedroefd en beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot stervens toe, blijft hier en waakt met mij. En hij ging een weinig verder en hij wierp zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, naar gelijk gij wilt. En die kwam bij zijn discipelen en hij vond hen slapende. En hij zeide tot Petrus, waart gelieden zo weinig bij machten 1 uur met mij te waken? Waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt. De geest is welgewillig, maar het vlees is zwak. En wederom ten tweede male ging hij heen in bad, zeggende, mijn vader, indien deze beker niet kan worden voorbijgaan, tenzij dan dat ik die drinken, uw wil geschieden. En toen hij terugkwam, vond hij hen slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hij liet hen daar en ging weder omheen in bad ten derde male, opnieuw dezelfde woorden sprekende. En toen kwam hij bij de discipelen en zeide tot hen, slaap nu maar en rust. Zie, de uur is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaren. Maar sta op, laten wij gaan, zie, die mij overlevert is nabij. Dus 3 keer dat de Heer Jezus dat bad, hier in dit gedeelte van Matthäus. En 4 keer dus. En ik ging op naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven en op de derde dag weer opstaan. En ook in andere evangeliën wordt het vermeld. Maar Jezus wist dus waarvoor hij gekomen was en hij wist ook de afloop. En dan komt het. Vader, indien het mogelijk is, neem deze beker van mij weg. Hoe kun je dat rijmen met elkaar? Op het laatste moment zou je denken dat de Heer Jezus dan af wil haken. Wij trekken dan vaak de conclusie dat Jezus ook mens was en er echt tegenop zag. Nou, dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar hij wist wat hem zou overkomen. De geesteling, de kruisiging, de van God verlaten, wat Jesaja 53 er heel duidelijk over heeft. Laat het aan mij voorbij gaan. We denken dan, hij zag er zo tegenop, dat hij het liefst had dat het niet door zou gaan. En dan leggen wij dan weer de nadruk op, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De Heer Jezus had wel iets van, het moet doorgaan, niet mijn wil, Gods wil moet geschieden. Maar hoe zou het dan werkelijk zo zijn? Denk er eens over na wat we hebben gelezen. Jezus wist wat er zou gebeuren. We stellen het ons er wel eens voor, zo wordt er ook wel eens gebracht als een moment van zwakte. Maar zo ken ik de Heer Jezus eigenlijk niet, dat hij de momenten van zwakte had. Ik kan me voorstellen dat Jezus er tegenop zag. Maar dat hij de moed zou opgeven en niet datgene doen waarvoor hij gekomen was, dat wilde bij mij eigenlijk niet in. Zou hij daarmee de vele uitspraken van hem er niet behoorlijk mee afzwaken? Wees niet benauwd, wees niet verontrust, wees niet bang, wees niet bezorgd. En dat kwam allemaal op de Heer Jezus af. Was dat dan allemaal voor niets geweest? Gods reddingsplan, Gods heilplan. Stel dat dat niet doorgegaan was. Dat de Heer Jezus niet aan de kruis gegaan was. Het hele heilsplan, de gemeente en alles was dan niet doorgegaan. Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij ik die drinken, uw wil geschieden. Zei Jezus werkelijk, Vader, ik wil niet sterven aan de kruis, maar ik zal het doen als u erop aandringt, als het uw wil is. Maar ik kende de wil van dat Vader toch? Ik kan dat moeilijk geloven. Vlak ervoor had Jezus nog gezegd, nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij deze uren, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Dan zegt hij, Vader, verheerlijk uw naam. En toen kwam een stem uit de hemel, ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem nogmaals verheerlijken. Jezus zou toch niet zo'n duidelijke uitspraak doen en vervolgens in de hof 180 graden draaien en God vragen om hem niet door te laten gaan? Vlak voor Gethsemane deelde Jezus de geheimen van zijn hart met zijn discipelen, die hij ook zijn vrienden noemde. Jezus wist dat er een gebeurtenis zou plaatsvinden waar de toekomst van de hele mensheid zou afhangen. Kijk even naar die waar ik mee begon met die ene bladzijde of die 2 bladzijden en die 1300 zoveel bladzijden. En dus zou dat allemaal voor niks geweest zijn? Jezus die stelde ook het avondmaal in. En zoals Paulus het uitlegt, dat is dan niet iets in de eerste plaats dat we het avondmaal vieren, dat we daardoor gered worden, helemaal niet. Want daar is het kruis voor bedoeld. Maar doe dit tot mijn gedachtenis. De Heer Jezus wist wat er ging gebeuren. Dus hij wou er ook in de verre toekomst, ook de gelovigen, dit steeds weer gingen vieren. Doe dit tot mijn gedachtenis. En dan in één keer met afhaken. En zeggen, Vader, ik kan het niet. na deze beker aan mij voorbij gaan, tot 3 keer toe, had Jezus dit gebed gebeden. En dan zeggen van, nog niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Was het dan een verkeerde houding, plotseling een moment van zwakte van de Heer Jezus? Maar dan gaan we even kijken, hij had het over die beker. Wat houdt die beker in? Jezus bad niet om niet gekruisigd te worden, wat hij van tevoren diverse keren had bekendgemaakt. Maar hij vroeg 3 keer, laat deze beker voorbij gaan. En welke beker was dat? Wat is die beker? Dat was niet de kruisiging. Ik geloof, en dat is mijn persoonlijke mening, dat daar in Gethsemane Satan en alle machten der duisternis op de Heer Jezus werd losgelaten. En dat er met vereende krachten een aanval op hem werd uitgevoerd, als het ware, een beslissende aanslag eigenlijk om de Heer Jezus daar kapot te maken. Had Satan door dat de weg naar Golgotha hem uiteindelijk de kop zou vermorzelen? Of in ieder geval hem kapot te maken? Hij kende de kracht van vergeving van het offeren van dieren. Laat staan als voor eens en altijd 1 offer gebracht zou worden van Jezus, dat voldoende is. Zou dat een reden geweest zijn dat Satan hem daar zo aanviel, dat hij hem daar wilde kapot maken, hem daar wilde doden eigenlijk? Dan gaan we even naar Lucas, maar die legt het heel mooi uit. Lucas was ook een arts. Lucas 22 vers 39. Gethsemane. En hij verliet de stad en ging zoals hij gewoon was naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Toen hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen, bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij zonderde zich van hen af, ongeveer een steenworp ver, knielde neer en bad deze woorden, Vader, indien gij wilt, neem deze beker van mij weg, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En hem verscheen een engel uit de hemel om hem kracht te geven. En hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels die op de aarde vielen. En hij stond op van het gebed, ging tot zijn discipelen en hij vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen, waarom slaap gij? Staat op, bid dat gij niet in verzoeking komt. Net alsof de Heer Jezus dan helemaal alweer fit is, maar het gaat dan om die woorden. En hij werd dodelijk beangst. Matthäus die sprak er ook al over, of Johannes. En die bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppel. Wat gebeurde hier eigenlijk? Hij werd dodelijk beangst. De Heer Jezus had door, als God niet ingrijpt, als mijn vader niet ingrijpt, dan ga ik hier ter plekke sterven. En dan is alles voor niets geweest. Dan kan ik niet lijden en gekruisigd worden. Hij had het over, ik moet naar Golgotha, ik moet gekruisigd worden. En die dacht, als ik hier kapot gemaakt word, als ik hier ga sterven, dan is alles voor niets. Is dat dan de wil van de Vader? Vader, als het uw wil is, ik geef het maar aan u. Uw wil geschieden, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De Heer Jezus raakte dus daardoor eigenlijk wel in verwarring. Maar hij had iets van, want dat is ook wetenschappelijk, medisch is dat bewezen. Er zijn wel eens mensen die zo angstig zijn dat ze een zweet, wat bloed, die adertjes in je lichaam die worden door de angst, die barsten allemaal open en dan ga je bloed zweten. Nou, dan is het een kwestie van een paar seconden en de mens is dood. Dat is wel eens gebeurd. En daar was de Heer Jezus dan ook bang voor. Hij werd dodelijk beangst en die bad des te vuriger. En hoe kun je dat voorstellen? Ik weet niet hoe hij bad, maar des te vuriger. Jezus vurig bidden. Zijn zweet werd als bloeddruppels. Bloedzweten is dan ook dodelijk. En dan staat er in Hebreeën, toen heeft God hem verhoord. En die beker van angst, die doodsangst, door enorme aanvallen van de duisternis, van hem weggenomen. Als God dat niet had gedaan, dan was de Heer Jezus daar een vroegtijdige dood gestorven. Als gevolg van de vernietigende druk van Satan, door doodsangst op hem los te laten. En dat wist de Heer Jezus ook. Wat was dan het gevolg geweest van het verlossingswerk voor de mensheid? En waarom liet God dat toe? Waarom zijn er allemaal zulke belangrijke gegevens die ons nu krijgen te horen, te lezen in de Bijbel? Jezus wist dat zijn belangrijkste opdracht op aarde niet uitgevoerd kon worden als hij de hof onder deze druk zou bezwijken. Jezus wist waar hij voor gekomen was. Vader, laat deze beker voorbij gaan. Ik wil niet hier in de hof sterven. In uw reddingsplan dan. En wat wil dan deze boodschap ons zeggen? Waarom liet God dat allemaal toe? Jezus was bij machte om de engelen opdracht te geven om voor hem te strijden. Tegen Pilatus zei hij toen ook nog: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaren gestreden hebben, zodat ik niet aan de Joden of aan Satan zou worden overgeleverd. De Heer Jezus had macht en autoriteit. En hier werd hij zo belemmerd. Waarom was er zoveel tegenstand? Waarom heeft vooral ja, ook Johannes, die ons zoveel dingen heeft meegedeeld, voordat hij geen lijden en sterven, maar dan ook zo uitgebreid is dit vermeld, dat die geweldige aanval, die geweldige strijd van de Heer Jezus daar in Gethsemane. Waarom moeten wij dat allemaal weten? En ik denk dat het antwoord gewoon is dat we doorhebben wat het gekost heeft om de mens, om jou en mij te redden. Dat het niet zomaar een kleinigheid was. Als er al meer dan 1300 bladzijden, wat centraal in de Bijbel staat, de kruisiging, het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus, dat we alleen daardoor behouden kunnen worden voor de hele mensheid. Dat het zo belangrijk is, wat voor een strijd dat in de hemel, wat voor een strijd dat God de Vader dat ook heeft gekost. Ik denk dat God de Vader ook wel, als het ware, ik zeg het met mijn eigen woorden, gehuild heeft toen hij dat allemaal zag gebeuren. Die aanvallen van de duisternis. Wij zien dat niet. Maar er is een strijd gaande, als ik zo straks al even noemde, van dat er in het Midden-Oosten allemaal gebeurt. Die strijd rondom Israël, rondom Jeruzalem. Dat is een geestelijke strijd. Het is een oorlogsvoering ook in hemelse gewesten. En dat uitzicht natuurlijk ook in het zichtbare. Daniel die was ook aan het bidden. En pas na 21 dagen kwam er een engel. En die zei dan ook tegen hem van, ja, ik werd tegengehouden door de machten der duisternis. Ik kon jou niet bereiken. Dat had Daniel natuurlijk niet door. Maar zo'n strijd is er gaande, ook op dit moment, lieve mensen. En daarom is het ook belangrijk dat we dat mogen weten. Dat er geen kleinigheid was wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. De Bijbel die draait allemaal om de Heer Jezus. Eigenlijk als je goed kijkt, dan kun je in iedere bladzijde kun je wel ontdekken. De Zoon des Mensen, de Zoon van God. Overal kun je hem in herkennen. En het allemaal om ons te redden. Jij bent, lieve mensen, jij bent duur gekocht en betaald door het bloed van het lam. Voor onze begrippen was het bijna verkeerd gegaan. Maar onze hemelse Vader wist wat hij deed om ons te laten zien dat er geen kleinigheid is geweest om ons voor de poorten van de hel weg te rukken. Hij liet het toe dat Jezus zo diep moest gaan. Zou het hart van de Vader dan ook niet gehouden hebben? Al jouw pijn, verdriet, van ziekte, van zorg om je kinderen, van financiële zorg, noem maar op, van tegenslagen. We hebben ook vanmorgen al hebben gedeeld, het ongeluk van Job, ook ziekte die hier in de gemeente plaatsvindt, alles wat er gebeurt, heeft allemaal te maken met de strijd ook in de hemelse gewesten. Maar tegelijkertijd mogen wij weten dat we met hem, met de Heer Jezus Christus, meer dan overwinnaars zijn. Jezus heeft geleden en de overwinning behaald. En ik wil tenslotte nog even lezen Filippenzen 2. Vers 5 tot 12. Daar eindigen we dan mee. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte Gods zijnde, het godengelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Dus hier zie je al van het aan God gelijk zijn. Hij was dus ook God. Maar zichzelf ontledigd heeft. En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. In hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijden gehoorzaam zijt geweest, blijf niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn aanwezigheid uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Ik denk niet dat het te maken heeft van dat we angstig moeten zijn, maar met zo'n diep respect voor het werk van Golgotha, wat daar gebeurd is, dat we dat nooit vergeten. Ook de laatste versen, die gingen er zo duidelijk over, van over de kruisiging. Dank u voor het kruis wat we hebben gezongen. En dat is heel belangrijk, lieve mensen, dat staat ook centraal. Hier is er ook een kruis in de kerk. En we zingen er ook altijd weer over, ook in de samenkomst. En het is heel belangrijk dat we altijd de Heer Jezus centraal stellen. Zullen we bidden en danken? Ja, Heer, als we dan gewoon denken aan uw offer. Heer, dan zien we ook een lijden, ook van tevoren al. En dan mogen we dat ook ervaren, zoals we ook net hebben gezongen in het lied, als een godsgeschenk. En dan mogen we u zien aan het kruis, waar u leed. En als we dat tot ons laten doordringen, wat voor een strijd dat u dat gekost heeft, dan breekt ook ons hart door wat u voor mij persoonlijk deed. En op dat moment van vreugde, op dat moment geef ik mij opnieuw. En nu ben ik verheven tot de hoogste plaats waar ik u zien zal, zoals u bent. Maar ook nu blijft u mijn steun en toeverlaat. Dank u op dit moment. Op dit moment zie ik u aan het kruis waar u leed. En is mijn hart verbroken door wat u voor mij deed. Op dit moment van vreugde, op dit moment geef ik mij opnieuw. Dank u voor het kruis. Vader, dank u wel. Heer Jezus, dank u wel voor het leven wat u ons hebt gegeven. Niets kan ons scheiden van de liefde van God, van onze hemelse Vader. Geen enkele macht, geen enkele autoriteit, geen ongeluk, geen aanval van een ongeluk, hoe dan ook, geen aanval van ziekte. Niets kan ons scheiden van de liefde van God, welke is geopenbaard in onze Heer en Heiland Jezus Christus. En zo mogen we ook deze week weer ingaan met deze gedachte. Heer, dat u hebt betaald, wat ons rust en vrede mag geven. In Jezus' naam. Amen.